Gezen van de Vader. Het is werkelijk fantastisch. Dank je wel. Mooie dienst allemaal. Dank.
Goedemorgen, gemeente. Mijn naam is Linda Meijer Koning en als ouderling van dienst heet ik iedereen hartelijk welkom in deze kerkdienst. Ook hartelijk welkom aan alle die deze dienst digitaal bijwonen. Het is vandaag de zesde zondag van de 40 dagen tijd, Palmzondag of ook wel Palmpasen. Vandaag is ook het begin van de stille of de goede week. Dominee Willem Biesheuvel uit Leidschendam is vanochtend onze voorganger. Er is vanavond geen dienst. Mag ik u vragen te gaan staan? Op 24 maart is in de leeftijd van 86 jaar de heer Bernardus Frederik Tauber Bernard overleden. Bernard was getrouwd met Gerda, vader en schoonvader van Marianne en Wim, Pieter en Chantal en opa van Willem, Bas en Jasper. Hij woonde aan de Vaartkade in Sassenheim. De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 1 april om 13:30 in de dorpskerk. En na de dienst is er gelegenheid tot condoleren en afscheid te nemen in het venster. Om 16:00 brengt de naaste familie Bernard naar crematorium Duin en Bollestreek te Lisse. Heb uw naaste lief als uzelf. Ook op 24 maart is in de leeftijd van 93 jaar... de heer Cornelis Peter Vis, Cor, overleden. Cor was getrouwd met Ali, vader en schoonvader van Annette en Henk, Christina, Anneliese en Michel en opa van Sebastian en Anne-Sophie. Hij woonde aan de Irische straat te Sassenheim. De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op dinsdag 31 maart om 14:00 in de dorpskerk. Na de begrafenis op het kerkhof rond de dorpskerk is er gelegenheid tot condoleren in het venster. De naam des Heren zij geprezen. Hij die getrouw is en nabij heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij. Gedenken wij Bernard Tauber en Cor Vis in een moment van stilte. Zing een nieuw lied voor God de Heere, want Hij bracht wonderen tot stand. Beginnen we deze dienst met het zingen van Psalm 98, versen 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende viering toe.
In een moment van stilte bereiden wij ons voor op deze dienst, stellen wij ons open voor God en voor elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer. In zijn naam genade voor u. We zingen Psalm 98, vers 4. Fijn om vanochtend in uw midden te mogen zijn. Het is voor mij de eerste keer dat ik mag voorgaan in deze prachtige oude kerk. Voor wie mij niet kent, ik ben Willem Biesheuvel en ik ben predikant in Leidschendam sinds eind 2024. En mijn vrouw kent u wellicht wat beter, dat is Alice Ezinga. En u vraagt u zich misschien af, hoe komt ze aan zo'n scharminkelig mannetje? Want het is toch een hele, ja, vind ik zelf, een hele mooie en een hele vlotte vrouw. Maar goed, ieder krijgt wat zij verdient, zeg ik altijd maar. Koning van Armenhuizen, dat is het thema van deze kerkdienst op Palmzondag. En vandaag horen we hoe Jezus als koning Jeruzalem binnenrijdt. En toch komt hij niet met pracht en praal omringd door wapengekletter. Nee, hij komt vanuit een plaatsje dat vertaald betekent armenhuizen. En hij rijdt op een ezeltje gevolgd door een leger van vooral arme mensen. Palmzondag is het feestelijke begin van een week waarin het steeds stiller gaat worden. Want de koning van Armenhuizen eindigt met helemaal niets aan een kruis. Op dit moment zijn er geen kinderen in de kerk. Ze zijn direct al naar het venster gegaan, omdat het een hele klus is om palmpaasstokken te maken. En daarmee zullen ze straks in optocht de kerk binnenkomen. We willen nu eerst bidden om Gods ontferming. En dat doen we ook zingend. Tussendoor zingen we 3 keer 1 couplet van lied 558. Steeds na de woorden, zo bidden wij zingend. Laten wij samen bidden. Goede God, Palmpasen, dat is een zondag met 2 gezichten. We krijgen hoop van het verhaal van koning Jezus, die met zijn liefde de wereld wil bevrijden van oorlog, haat, het vernederen van mensen. En toch liep de weg die hij ging juist uit op bitter lijden. Hij werd veroordeeld, vernederd, gedood. Om alle minachting van mensen voor mensen, voor alle geweld waarvan wij dagelijks beelden zien, om alle onrecht dat op aarde geschiedt, daarom bidden wij zingend. Barmhartige God, wij noemen voor u alle slachtoffers van haat of machtmisbruik door anderen. Wij bidden voor allen die ook vandaag weer moeten schuilen voor bommen, voor wie niet als mensen worden behandeld. Wij bidden voor al uw kinderen in nood, voor wie wij niets kunnen doen, voor wie wij niets willen doen misschien, aan wie wij voorbij leven. Zingend bidden wij samen. Trouwe God, wij bidden ook voor onszelf. Bevrijd ons uit de wanhoop die wij ervaren in een wereld vol dreiging en geweld. Bevrijd ons uit ons onvermogen om daar iets aan te doen. Bevrijd ons van negatieve gevoelens die andere mensen bij onszelf oproepen. Van gedrag dat anderen schaadt. Bevrijd uit ons de kracht van uw liefde, waarbij wij ook elkaar kunnen bevrijden. Zingend bidden wij. Kyrie eleison, Heer ontferm u. Amen. De kinderen zijn er niet bij, maar we zingen wel samen het projectlied in deze 40 dagen tijd. Met deze verhalen gaan wij richting Pasen. Wij bidden het gebed bij de opening van de schrift. God die ons uw gezicht toonde in de mens Jezus, u bent ons voorgegaan op een koninklijke weg, een weg van uzelf klein maken om ons, uw mensenkinderen, groot te maken. Wij bidden, inspireer ons met uw woord en door uw geest, om ook die koningsweg naar uw toekomst te gaan. Amen. En de eerste schriftlezing, dat is een bewerking van Psalm 72, een bewerking van Hans Bauma. En dat wordt voorgelezen door de lector en dat is Andrea Knight.
Leve de koning, die sterk is in gerechtigheid, voortvarend in vrede. Een begenadigde is hij. Hij regeert bij de gratie van de Allerhoogste. Armen, verdrukten, prijzen zich gelukkig met hem. Brood is hij, een nieuw begin. Altijd tot hun dienst. Wat een koning. Als regen voor de rechtvaardigen. Prachtig bloeien zij open. Alles wat leeft ondergaat zijn invloed. Bergen druipend van vrede, graan zingend op het land. Leve de koning, die troont te midden van de ontrechten. Leve de koning, die een dienaar, de Heer die een knecht is.
Het lied dat wij zongen is eigenlijk een lied voor de adventstijd, maar op Palm Pasen dan komen thema's uit de adventstijd en Pasen komen samen. De lezing uit het evangelie is Marcus 11, de versen 1 tot en met 11 en daarna zingen we lied 550. Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zegt dan, de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hem begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en ze legden hun mantels over het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen riepen luidkeels, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David, Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij daar alles gezien had, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Bethanië. Tot zover de lezing uit het evangelie, het woord dat leven geeft. Na de uitleg is er een muzikaal meditatief moment en daarna zingen we samen lied 552. Een lied voor Pasen, maar ook weer op een adventsmelodie. Lieve mensen, uw predikant en ik met haar rijdt sinds kort rond in een ultramoderne auto. Het ding rijdt niet alleen, hij praat af en toe ook nog tegen ons. Nog even en dan voeren auto's ook pastorale gesprekken, verwacht ik. Nooit meer wachten tot dominee Ellis een keertje langskomt. Gewoon instappen en je hart luchten en klaar. Wat een verschil met ons eerste tweedehands autootje. Een onbestemd groene Subaru Mini Jumbo met de klemtoon op mini. Maar het ding deed wat een auto moet doen, rijden. En wij voelden ons de koning te rijk. Wat u aan deze informatie heeft, nou eigenlijk helemaal niks. Maar daarom gaan we snel door naar het Bijbelverhaal. Want op Palmzondag beleven wij Jezus' koninklijke intocht in Jeruzalem mee. En wij verbeelden ons dat ook wij langs de kant van de weg staan. We spreiden mantels en groen als een loper voor de koning uit. En we roepen, Hosanna, bevrijd ons! En we zingen, hij zal Davids oude koninkrijk herstellen. En toch bericht evangelist Marcus vrij sumier over hoe men Jezus binnenhaalt. Hij schrijft vooral over het ophalen van een ezel. Meer precies, een ezelsveulen, een mini-exemplaar. Twee leerlingen krijgen uitgelegd waar ze het beestje kunnen vinden en wat ze moeten zeggen als iemand vraagt waarom ze het meenemen. De Heer heeft het nodig. En Marcus vertelt vervolgens uitgebreid hoe het tweetal het veulen inderdaad vindt, dat ze inderdaad worden aangesproken en dat de naam van Jezus alle vragen beantwoordt. Van de vier evangelisten is Marcus eigenlijk het meest zuinig met woorden. Hij schrijft het kortste evangelie in een soort telegramstijl. Kleine zinnen voor grote gebeurtenissen. Want schrijfperpament is in die dagen schreeuwend duur. En toch schrijft Marcus wel tot in detail over het ophalen van een ezeltje. Waarom dat? Is deze informatie minder overbodig dan ze lijkt? Het ezeltje van Palmpasen, letterlijk en figuurlijk een beladen dier. Want het stapt al rond in het Oude Testament. Profeet Zacharia belooft Jeruzalem een nieuwe vorst op Davids troon. In Zacharia's woorden, nederig komt hij op een ezel, het jong van een ezelin. De ezel in het Palmpaas evangelie zegt iets over zijn berijder. Dat hij de koning is van Jeruzalem, waar Israël al eeuwen naar uitziet. En toch verklaart dat nog niet waarom Marcus nou zo uitvoerig over dat ezeltje schrijft. Wat maakt het eigenlijk uit hoe dat beest bij Jezus is gekomen? Een Engelse theoloog zet mij op het spoor van een antwoord. Samuel Wells is de schrijver van een boek over Jezus. Hij schrijft over wat wij niet over Jezus weten. En dat is eigenlijk heel erg veel. Over het grootste deel van Jezus' leven weten de evangeliën helemaal niets te vertellen. Ja, Matthäus en Lucas verhalen van zijn geboorte. Lucas kent één anekdote over de 12-jarige Jezus. Maar alle andere evangelieverhalen komen uit de laatste 3 levensjaren van Jezus. Een periode waarin een groepje leerlingen Torah-onderwijs krijgt van hem. Wat doet Jezus in die 30 jaren daarvoor? Ook theoloog Wells kan die vraag niet beantwoorden. En toch, meent Wells, zegt het lange verborgen bestaan van Jezus veel over hem en over zijn God. Voor de kerk is Jezus het beeld van wie God voor ons wil zijn. Waarom Jezus desondanks zo lang anoniem blijft? Omdat dat al dus Wells tekenend is voor zijn God. De God van Jezus als een God die verborgen in ons midden woont. Hij is namelijk een God die alle ruimte wil maken voor ons om onze eigen weg door het leven te vinden. Hij blijft op de achtergrond omdat hij ons op de voorgrond wil zetten. Jezus verkondigt die boodschap tijdens zijn latere publieke leven, maar hij leeft volgens Wells die boodschap al vanaf zijn geboorte. Terug naar het uitgebreide ezelverhaal van Marcus, overbodige info, of klinkt hier juist iets in door van Jezus' vroegere leven, van zijn meeleven met hele gewone mensen? Want Jezus is duidelijk geen onbekende in het dorpje van de ezel. Waarschijnlijk was dat Betanië in het Nederlands, Armenhuizen. Na een lange dag keert Jezus daarna terug. Logeerde hij vaker in Betanië? Het ezeltje moet voorbijgekomen zijn in een praatje tussen hem en de eigenaar. Een kostbaar bezit, dat heeft Jezus onthouden voor die eigenaar. Want het beestje kan maar even worden gemist. Moet het nog water sjouwen of een karretje trekken? Jezus instrueert zijn leerlingen om het dier meteen terug te brengen. De Heer heeft het nodig. Die woorden zeggen de mensen uit het dorp genoeg. Ze weten blijkbaar wie Jezus is en ze hebben alle vertrouwen in hem. Tussen de regels door geeft Marcus ons een beeld van wie Jezus voor zijn tijdgenoten was. Mens met de mensen. Mens die met je meeleeft. Mens die je zorgen deelt en onthoudt. Een mens die jou vertrouwen wil geven. Jezus als belichaming van Gods meeleven met kleine mensen. Ook juist in jaren van onopgemerkt in hun midden wonen. Maar inmiddels is hij een bekende Galileër geworden. Als Torah-leraar kreeg hij steeds meer volgelingen. Jezus legt de wet van God uit en hij leeft ook wat hij zegt. De Torah leven leert hij. Dat is niet je stipt aan alle regels houden. De Torah leven, zo leeft hij zelf voor, dat is recht doen aan elk ander kind van God. En toch brengen Jezus woorden en daden hem in conflict met andere wetgeleerden. Zijn kritiek op hen, dat zij te gefocust zijn op de regels, niet op de mensen. Hun kritiek op hem, dat hij Gods woord niet serieus neemt, dat hij populair wil zijn. Jezus voelt de afkeer van zijn opponenten groeien. Waarom reist hij toch naar Jeruzalem, Israëls religieuze centrum, een stad vol tegenstanders? Meer nog, hij komt daar allesbehalve onopgemerkt. Heel Israël, leiders en volk, verstaat de betekenis van zijn rit op die ezel. Hij presenteert zich hier als de koning over wie profeet Zacharia sprak, als de vredevorst uit Psalm 72 die opkomt voor de armen en de verdrukten. De rijtoer van Jezus provoceert Israëls leiders. Bovendien loopt een heel leger van kleine mensen achter die koning op een ezel aan. Dit dreigt uit de hand te lopen. Snapt Jezus niet waar zijn actie toe zal leiden? Is hij zo naïef om te denken dat hij in dit leger van armoedzaaiers zullen winnen? Erger nog, geeft hij aan kwetsbaar volk valse hoop? Maar om met het laatste te beginnen, deze mensen kennen Jezus. Dat leid ik af uit die op het eerste oog onbeduidende scène voorafgaande aan de ezelrit. De eigenaar van het beestje, het hele dorp, kent hem als één van hen. En deze mensen weten zich juist in al hun onmacht door hem gekend. Hij leerde hun hoe elk kwetsbaar mensenkind kostbaar is in Gods ogen. Geeft Jezus valse hoop? Ik meen dat hij waarmaakt dat wie in een hopeloze situatie verkeren toch gezien zijn. Gezien door God, hij schenkt aan volk uit armenhuizen de rijkdom van Gods liefde. Nee, Jezus is niet naïef. Hij weet hoe kwetsbaar zijn solidariteit met de kwetsbaren ook hemzelf maakt. Hij weet waar zijn weg op uit zal lopen. En toch houdt hij zich niet gedijst. Toch neemt hij plaats op dat ezeltje. Dat doet hij om zijn boodschap nog eens te onderstrepen. Hij wil dat deze kleine mensen weten dat ze op hem, op zijn God, kunnen blijven rekenen. Jezus laat hen weten dat hij met hen meegaat door alle onmacht, ja, door de dood heen. Hij laat hen weten dat één blijft gaan voor elk prachtig kwetsbaar mensenkind van hem. Maar op die dag van Jezus' intocht in Jeruzalem gebeurt daar nog niets. Zijn de autoriteiten met zoveel mensen op de been bang om nu al in te grijpen? Opvallend is dat Jezus ook zelf in Jeruzalem helemaal niets doet. Hij kijkt alleen even rond in het indrukwekkende tempelcomplex. En je zou denken dat hij zich daar in Gods huis helemaal op zijn plek moet voelen. En toch houdt Jezus het, zo lezen we, daar al heel gauw voor gezien. Na een snelle bezichtiging, aldus Marcus, gaat Jezus terug naar Bethanië. Terug naar het dorp van het ezeltje, naar het huis van de armen. Daar, en niet in het centrum van de macht en Israëls religie, daar wil Jezus logeren. Daar kan hij werkelijk zijn wie hij is, mens met de mensen. Daar is hij op zijn plaats. Nee, Jezus zet zich niet neer op een troon in Jeruzalem, maar laat zich kennen als koning van armenhuizen. Hij laat God kennen als een die in het verborgene tussen kleine mensen inwoont. De volgende dag is Jezus overdag wel steeds in Jeruzalem te vinden, om daar opnieuw te verkondigen dat liefde de kern is van de Torah, om ook daar geen gehoor te vinden bij zijn opponenten, om er te sterven, om er te getuigen van een God die zelfs in de dood met mensen meeleeft. Ooit gaven mijn lief en ik onze laatste spaarcentjes uit aan een onooglijk autootje. En toch scheurden wij vol trots door het Groninger land. En ik geloof dat er één was die onopgemerkt met ons meescheurde. En ik geloof dat hij vandaag in zo'n autootje naar Den Haag, naar Moskou, naar Washington, naar Teheran, naar Jeruzalem zou rijden. De boodschap van vandaag is dat kleine verhalen van kleine mensen ertoe doen. De boodschap is dat de koning op de ezel in ons kleine leven wil delen. De boodschap is dat zijn meeleven met ons nooit ophoudt. Zelfs de dood kan hem niet tegenhouden. De koning van armenhuizen draagt op een ezel de rijkdom van Gods liefde met zich mee. En hij doet kleine mensen, hij doet ons verstaan hoe eindeloos veel ons leven hem waard is. Amen. Mooi dat pianist Atelio is het, hè? Muzikaal moment een adventslied ook uitkoos. Hoe zal ik u ontvangen? Zie je mooi hoe dat bij elkaar komt, die thema's. We zullen samen bidden en ook voorbeden doen voor de nabestaanden van Bernard Tauber, voor zijn vrouw Gerda en kinderen en kleinkinderen. En we doen ook voorbeden voor de nabestaanden van Corvis, zijn vrouw Ali, de kinderen en kleinkinderen. Laten wij danken en bidden. Koning God, wij danken u voor uw eindeloze meeleven. U wilt delen in al onze verhalen. De mooie verhalen over kansen en liefde, maar ook in de pijnlijke verhalen van onmacht, van ziekte en verdriet. In alle schijnbaar onbeduidende verhalen ook, waar ons leven vol van is. En u heeft weet ook van de donkere verhalen, waarin wij geen recht doen aan anderen, of aan uw schepping en uw bedoeling daarmee. Vanwege de donkere pagina's in ons levensboek bidden wij, vergeef ons en schenk ons nieuwe kansen om waarachtig mens te zijn. Koning van gewone mensen, wij danken u voor de weg die Jezus is gegaan, de koning van armenhuizen, voor hoe hij meeleefde, zorgen van mensen deelde en ze onthield, voor zijn meeleven tot in de dood en daaraan voorbij, voor zijn liefde die ons voorgaat op de weg naar uw toekomst. Onze koning, wij bidden tot u vanwege alle momenten waarin uw aanwezigheid voor ons verborgen blijft. De dagen waarin wij het gevoel hebben dat wij niet werkelijk leven. Dagen vol spanning en zorgen, uren van wanhoop. Voor alle momenten waarin het ons ontbreekt aan geloof en energie om werkelijk te leven en mee te leven met elkaar, bidden wij, open onze ogen voor wat u ziet in ons. En open onze ogen om de waarde van elkaars bestaan te zien. Koning van de hele aarde, wij bidden voor wie wonen in alle Betaniërs van u, de meest arme en kwetsbare van uw kinderen. Zij die dubbel lijden onder de klimaatcrisis en andere problemen. Zij die meegezogen worden in oorlogen die anderen willen voeren. Wij bidden dat zij geregeerd zullen worden door leiders die uw koninklijke weg willen volgen. En wij bidden om medemensen die hun doen verstaan hoe kostbaar ze zijn in uw ogen. Wij bidden ook voor allen uit onze eigen kring die het moeilijk hebben. Wij bidden voor wie op weg naar Pasen een naaste moeten loslaten. Zo bidden wij voor Gerda Tauber, voor de kinderen en kleinkinderen van Bernard. En wij bidden voor Ali Vis en de kinderen en kleinkinderen van Cor. Wij bidden dat zij zullen ervaren hoe u met hen meeleeft. Dat uw meeleven met uw kinderen niet stopt, zelfs niet bij de grens van de dood. Koning van de toekomst, wij bidden dat uw koninklijke beleid steeds meer leidend zal worden overal op aarde. Wij bidden dat uw liefde zal gaan regeren waar nu nog onverschilligheid, wantrouwen en egoïsme heersen. En wij bidden dat velen zich zullen aansluiten bij de stoet achter Jezus aan, op weg naar uw koninkrijk van shalom. Koning van ons leven, wij openen ook in de stilte ons hart voor u. Koning van alle mensen, wij bidden, hoor onze gebeden, die wij nu samenvatten in de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons de hemelse aarde. de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte gaat nu plaatsvinden en wordt eerst toegelicht door diaken Peter Rehoren.
Goedemorgen. Ook vanmorgen zijn er weer 3 collectes. Dat is niet heel erg verbazingwekkend. Dat is elke zondag. Ik ga u wel vertellen waar de 3 collectes voor zijn. De eerste is de 40 dagen collecte en daar hebben we een speciaal doel voor gebracht. Aanstaande donderdag vindt weer de Passion plaats. Dat kunt u allemaal op televisie volgen. Rondom de Passion zijn ook een heleboel andere dingen georganiseerd. De eerste collecte, de 40 dagen collecte, wordt daarvoor besteed. De tweede collecte is zoals altijd voor onze eigen gemeente, voor de eigen diaconie. En de derde collecte, gelukkig hebben we het streefdoel al bereikt, maar er kunnen misschien nog meer gezinnen geholpen worden. Via de uitgang kunt u nog doneren voor de voedselbank hier in Sassheim.
Na de collecte dan is dus de intocht van de kinderen, de Pampaarse optocht. En ze komen pas binnen, dat is ook belangrijk voor onze pianist. Tijdens het zingen van het lied. Dus we moeten al ingezet zijn voordat ze binnenkomen. Nou, prachtig.
Ja, wat een feest is er zo weer in de dorpskerk vanmorgen. En dat aan het begin van een toch best wel spannende week, de Lijdensweek. Ja, in de zondagsbrief staan een heleboel dingen die op die stok zitten. Ik ga ze niet allemaal noemen. Maar aan deze stok zit het hele verhaal vanaf Palmpasen tot en met Pasen. En daarbij denken we ook aan hoe Jezus heeft moeten lijden. Misschien allemaal emoties die Jezus heeft gehad, dat zijn vrienden hem in de steek hebben gelaten. Zelfs nog 3 keer toe hebben gezegd, ik ken hem niet. Ja, als mijn vrienden dat zouden doen, zou ik dat ook niet leuk vinden, denk. Maar dat er dan toch op het eind van met Pasen, dat we dan denken, Jezus is opgestaan uit de dood. Jezus heeft de doodstraf gehad. Die heeft ook alles wat jij en ik fout hebben gedaan, heeft hij betaald voor God. En dat we dan met z'n allen het eeuwige leven mogen beleven. Dat we met ons allen kind van God mogen zijn. En nu hebben we met ons allen een prachtig kunstwerk gemaakt. De ene nog mooier dan de ander. Maar het is de bedoeling dat als we iemand kennen die verdrietig is, of die wat vervelends heeft meegemaakt, of die misschien ziek is, dat we dan die stok geven aan iemand die een beetje bemoediging, een beetje blijdschap kan gebruiken. Daar zijn deze vrolijke stokken voor.
We kwamen net de kerk binnen. Prachtig. En ja, nu is de dienst bijna afgelopen en er waren net hier in de kerk heel veel mooie feestelijke liederen. En het mooiste lied was toen jullie binnenkwamen. Maar we eindigen juist met een wat verdrietiger lied, omdat we ook die week binnengaan dat we met Jezus meegaan. Dan gaat iedereen in de kerk staan en dan zingen we lied 556 en daarvan 3 coupletten. Heden, Hosanna, morgen kruisig hem. Zo gaan we van hier, wetende dat er een koning is, de koning van armenhuizen, die in alle dingen met ons meeleeft. Hij zegent ons. De ruimtescheppende genade van onze Heer Jezus Christus en de bezielende kracht en de onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader en de bezielende kracht van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.